In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
Wijdeveen, een rustig dorpje in Zuidoost-Drenthe. Direct aan de Duitse grens met iets meer dan 1700 inwoners. Eigenlijk gebeurt hier nooit iets. Of nou ja, gebeurde. Want in januari van dit jaar is Wijdeveen opeens landelijk nieuws.
Twee doden bij opmerkelijk geweldsincident in Drentse Wijdeveen.
En dan een drama in Drenthe. Twee doden, filmpjes.
Hij heeft geschoten, gestoken en geslagen. Dus hij heeft echt letterlijk hem afgeslacht.
Maar als je weet waarom hij dat gedaan heeft en wat de achtergrond is, had niet gewogen, maar ik kan hem zeer en zeer goed begrijpen. Maar goed, ik ben niet de enige.
Richard K. is een held en die heeft het voor zijn gezin gedaan. En wij begrijpen heel goed dat hij dit heeft gedaan. Dat was het sentiment wat op die dag, wetende dat er twee doden zijn gevonden, er speelde.
Verslaggevers van het AD doen uitvoerig onderzoek naar deze zaak en komen steeds meer te weten. Hoe kwam Richard K. aan zijn wapens? Wat was er mis met het huis? En hoe kan het dat het hele dorp Richard K. steunde na zijn vreselijke daad? Je hoort het in Wijdeveen, een podcast van het AD.
Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
Maandag is het D-Day in de formatie. Dan gaan PVV, VVD, NSC en BBB met informateur Kim Putters voor het eerst weer samen om de tafel zitten om te praten over een nieuw kabinet. Ondertussen draait het land gewoon door. Waarom is er zoveel te doen over verkeersboetes? En hoe zit het nu precies met de geheime operatie Beethoven? Dat en meer bespreek ik met Tobias den Hartog en Hans van Soest. Ja, Hans, je hebt je stoel ook weer onder controle. Zit gewoon nu... Ik kan je gewoon zien. Dat is wel prettig.
Ja, ik zat wat laag. Ja. Dus, maar ga je me daar nu om belachelijk maken?
Nooit als de podcast loopt. Nee.
Je kwam weer bij de microfoon. Dat scheelt.
Zeker. Tobias, operatie Beethoven. Dat klinkt natuurlijk spannend. Hoe wordt zo'n naam eigenlijk bedacht?
Ja, dat weet ik dus eerlijk gezegd niet. Ik weet wel bij de rechtbank hebben al die strafzaken hebben ook een naam. Hè?
En er is Marengo.
Marengo en zo. En met Koper 26 en allemaal dat soort onzin. Daar is, dat weet ik wel, daar is een soort database met woorden. Gewoon random dingen. Iemand heeft die een keer gemaakt. En dan drukt iemand op de knop en dan rolt er eens in de zoveel tijd. Nou ja, op het moment dat je een zaak hebt, rolt er een naam uit. En dan noemen ze het zo. Ja, ik weet dus niet hoe dit in
Verantwoordelijk minister van Economische Zaken, Mickey Adriaans, had er wel een verklaring voor. Die zei voor de microfoon van, ik meen BNR, maar het kan ook de OS zijn geweest van ja, bij Beethoven denk ik meteen aan de onvolendente. En net zoals die symfonie van Beethoven is het werk voor om bedrijven hier in Nederland te houden nooit af.
Oh,
ik vond het eerlijk gezegd
het is
een
creatief
hele...
gevonden.
Ja, het is creatief gevonden, maar het slaat helemaal nergens op. Want die onvolendente van Beethoven, dat is helemaal geen onvolendente. Bij een onvolendente denk je aan de onvolendente van Schubert natuurlijk. Dat is een symfonie waar die ooit aan begonnen is, maar die nooit heeft kunnen afmaken. Bij Beethoven, die heeft weliswaar na zijn 9e symfonie wel eens een keer gezegd van, oh, ik zou nog wel eens een 10e willen maken. Maar daar is hij nooit aan begonnen, want toen ging hij dood. Dus er is helemaal geen onvolendete van Beethoven. Dus in zoverre gaat de vergelijking totaal mank, Mickey.
Dank voor dit college, Hans. Schubert noemde hij, hè? Dat is de linksbuiten van Bayern München voor jou, Thomas.
Nou, we zijn weer helemaal bij. We kunnen het gaan hebben over ander politiek nieuws deze week.
Informateur Putters sprak de afgelopen dagen met de partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB. Er lijkt een volgende stap in zicht.
Ik sta er positief in.
Ik blijf hoopvol, zeker.
Ja, dus in mijn beleving zijn die stappen constructief en is de informateur ook zeer constructief bezig.
Ja, ik sta hier toch als iemand die denkt dat het toch moet kunnen nog.
Klinkt altijd weer een beetje, komen ze weer. Maar echt een goed en constructief gesprek.
Ik heb een goed gesprek weer gehad en het is uiteindelijk aan de heer Putters om daar een verhaal van te maken.
We zitten hier niet uit ons neus te eten hoor, echt niet.
Alle termen kwamen weer voorbij, hè? Constructief, hoopvol, positief.
Ja, ik weet niet waar dat optimisme op gebaseerd is. Ik bedoel, als iemand zegt, ik blijf hoopvol, dan...
Dat
betekent dus dat het echt heel slecht gaat. En dat je maar blijft hopen dat het ooit een keer goed gaat. Ja, sorry, ik kan het echt niet anders uitleggen. En Putters is nu 3 weken bezig. Ruim 3 weken bezig. En het is hem eindelijk gelukt om de 4 partijen na het weekend voor het eerst weer eens een keer met z'n vieren in één ruimte te krijgen. Ja, als dat vooruitgang is, dan ja, ik word daar wat cynisch van.
Ja, deel jij dat gevoel, Tobias?
Nou, kijk, daarom ben ik dus het glas half vol. Hè. Ik zie het wel ietsjes anders dan Hans. Hè. Gisteravond kwam via de NOS bericht dat er bereidheid is bij de vier partijen om verder te praten. Ook na de periode Putters. Hè. Putters heeft 4 weken gekregen. Zijn deadline verstrijkt 14 maart, dat is donderdag. Dan moet er een verslag liggen bij de Tweede Kamer met conclusies. De berichtgever van de NOS was, er is bereidheid om te praten. En, nu wordt het iets ingewikkelder, NSC van Pieter Omtzigt is ook bereid om ministers te leveren aan een vorm van een extra parlementair kabinet.
Maar dat is toch wel een doorbraakje, want dat wilden ze nooit.
Nou, je haalt de woorden uit mijn mond. Kijk, dat laatste is alleen, dat vraag ik me dus af. Maar om het even op dat eerste te richten, de bereidheid om te praten. Ja, dat vind ik, als je even door je oogharen achterom kijkt naar waar we vandaan komen. Namelijk het moment dat Pieter Omtzigt in dat hotel heel filmisch zei van jongens, ik in ieder geval tegen journalisten zei. Jongens, ik kap er voor nu mee. Dan zijn we van ver gekomen. Dus als er bereidheid is om verder te praten, ja, dan is dat wel een soort van doorbraakje.
Maar
ja,
wat is dat een doorbraak?
Nee, de doorbraak is dat het nog niet stuk is dan, hè, vooruit. Doorbraak is dan een te groot woord? Nou, in ieder geval. Maar de grotere maar, en daardoor kun je je afvragen of het een doorbraak is, is als NSC niet volwaardig mee gaat doen, ja, dan haakt ook VVD weer af. En ja, nou kom er maar in, Hans.
Want nou ja, dan... kijk, vooralsnog is er, ik bedoel, als wij ons oor te luisteren laten liggen bij de vier onderhandelende partijen, als je het al onderhandelen mag noemen, is er niemand van standpunt veranderd. De NSC wil nog steeds niet in een kabinet, wil het liefst gedogen. En de VVD wil ook gedogen en die zegt, ja, wij gaan alleen in een kabinet zitten als de NSC het ook doet. Ja, maar dat wisten we allemaal al. Nou goed, nu gaan ze dat blijkbaar toch nog eens een keer tegen elkaar live zeggen, rechtstreeks in een gesprek. Dat zou kunnen betekenen dat er misschien in de toekomst een doorbraak komt. Maar nu zie ik hem echt nog niet. Sterker nog, ook Kim Putters zei donderdagavond dat er echt nog geen enkele conclusie kan worden getrokken uit het feit dat ze weer met z'n vieren om tafel gaan zitten.
Ja, sterker nog, hij liet een soort verklaringtje uitgaan op Twitter van de berichtgeving. Het is allemaal leuk, maar we zijn er echt nog niet. Of woorden van gelijke strekking. Waarmee, hè, en dat is de eerste keer in dit hele proces dat er direct op berichtgeving wordt gereageerd via zo'n officieel kabinetsformatiekanaal. Ja, dat tekent ook wel van jongens, niet te prematuur de slingers op gaan hangen. Want dit kan echt nog wel gewoon kapot ook. En dat is natuurlijk ook zo. Ja.
Ja, maar kan het maandag dan al meteen kapot?
Nou ja, kijk, dat is het eerste moment. Vooralsnog, hè, met potlood in de agenda, want het is nog niet formeel aangekondigd. Maar maandag of dinsdag of maandag en dinsdag zouden de partijleiders dan samenkomen. Waarschijnlijk weer op de Zwaluwberg in Hilversum. Ik weet nog dat ik de vorige keer stond. Toen was het heel koud. Ik hoop op beter weer, ook voor de cameraman. Maar dat is wel het eerste moment dat ze dan weer echt met z'n vieren bij elkaar zitten. Want dat is niet meer gebeurd. Ook niet nadat Omtzigt is weggelopen. Ze zijn toen wel naar binnen gegaan met z'n vieren. Maar ze zijn niet in dezelfde ruimte geweest. Omtzigt heeft ook niet aan die andere drie tegelijk verteld wat nou zijn bezwaren waren. Er zijn één op eentjes geweest. Er is appcontact. Ze bellen af en toe eens met elkaar. Maar ja, dit wordt wel de sit-down dan ineens.
En ik geef je op één briefje. Na wat er op 6 februari is gebeurd, hè, toen stapte Pieter Omtzigt uit de gesprekken, hè, toen nog onder informateur Plasterk. Toen kreeg hij een enorme shitshow over zich heen en hij kreeg de schuld van het mislukken van de formatie in de beeldvorming. Hij zakte halveren in de peilingen die daarna kwamen. Dus ik ga je op een briefje geven. Geen enkele partij wil de schuld krijgen dat het nu mislukt. Echt niemand. Dus iedereen zal blijven zeggen, oh ja, ik blijf hoopvol. Of ik blijf positief. Of ik denk dat we eruit kunnen komen. Of Jezielke zei vrijdagochtend nog bij het naar binnen gaan van de ministerraad. Ja, dat kan best voor de zomer een nieuw kabinet zijn. Ja, alles kan. Ja, alleen dan moet wel iemand bewegen. En zolang dat niet gebeurt, ja, dan het enige wat... Of er kunnen twee dingen gebeuren. Of een van de partijen beweegt. En deze formatie komt uiteindelijk toch in de stroomvoorstelling en er gaat eindelijk eens een keer iets gebeuren. Of ze blijven net zo lang alle vier herhalen wat ze zelf willen en ze laten het aan de informateur Kim Putters om de conclusie te trekken. Sorry, dit is trek aan een dood paard, laten we iets anders gaan proberen.
En dan wat en zou dat anders kunnen zijn?
Geen enkele partij gaat herhalen wat Pieter Omtzigt op 6 februari doet, namelijk zelf opstappen bij deze gesprekken.
Duidelijk. Maar wat zou het andere plan dan kunnen zijn? Wat de andere route?
Ja, pak er dan maar een Excel-sheetje bij. Want dan zijn er numerologisch best wel opties. Alleen wat is fair? Kijk, het initiatief zou in een uiterst geval bij PvdA GroenLinks kunnen komen te liggen. Bij Frans Timmermans.
Als de nummer 2 van de verkiezingen.
Als de nummer 2 van de verkiezingen, in grote. En die zou dan kunnen kijken of er op enige manier een links kabinet te formeren is. Nou, je moet de 7 dwergen erbij halen om tot een meerderheid te komen. En de VVD, die dat niet wil. Plus, je hebt een rechtse verkiezingswinst in de uitslag. Dus ja, wil je dat werkelijk in een land dat jou niet pruimt, daar dan premier van gaan zijn? Nou ja, ik zou het bij Frans Timmermans sluit je dat dan ook weer niet uit. Maar ja, dat is wel een onlogische. En dan is een plan B is natuurlijk nieuwe verkiezingen. Maar er zitten ook partijen niet op te wachten, behalve de PVV. Want die zijn de enige die hoog peilen. Dus ja,
zitten we na nieuwe verkiezingen met precies hetzelfde dilemma in een volgende formatie. Dus dat zou niks oplezen.
Nee. Vlaamse toestanden krijgen.
Eigenlijk is er geen andere optie, zou je zeggen, ook als je naar de inhoud van de verkiezingsprogramma's kijkt, dan deze vier. Dat is het meest logisch. Alleen in de Haagse logica is dat toch net iets anders.
Ja, dan moet er nog wel wat gebeuren tussen die vier. Want heel lekker ging het de afgelopen weken natuurlijk niet. Wat ook niet hielp was dat vorige week Wouter de Winter van de Telegraaf met het verhaal kwam dat onderhandelaars van PVV, VVD en BBB zich hadden geërgerd aan de manier waarop Omtzigt zich eerder had gedragen aan de onderhandelingstafel. Hij zal huilbuien hebben gehad, stemverheffingen, weglopen. Daar werd hij deze week natuurlijk ook weer even naar gevraagd.
Ik denk dat het niet helpt om over elkaar te roddelen. Ik heb gezegd dat ik me in die podcast niet herken en dat ik ook geen behoefte heb om een soort totaal beeld te geven wanneer onderhandelingen wat harder zijn en wanneer niet.
Roddelen en achterklap, daar ben ik niet mee bezig en dat helpt het proces ook niet. Dus we moeten met elkaar bezig zijn om ervoor te zorgen dat er een perspectief op goede samenwerking voor een nieuw kabinet tot stand komt. En daar ben ik mee bezig.
Ja, Omtzigt en Putters hebben het dus over roddelen. Het gaat natuurlijk wel om meer dan dat, want als het tijdens die gesprekken zo moeilijk verloopt, dan heeft het toch ook wel invloed. Het is toch niet alleen maar weg te zetten als geroddel?
Nou ja, kijk, roddel impliceert ook dat het niet waar is wat er is gebeurd. Kijk, we zijn natuurlijk niet bij die gesprekken, maar iedereen weet in Den Haag dat dit soort verhalen over Omtzigt al heel lang gaan. Ook uit de tijd dat hij nog bij het CDA zat. Ook in de tijd dat hij als zelfstandig Kamerlid verder ging.
Plus, we hebben het gezien ook, hè?
Ja.
Dus we hebben hem geëmotioneerd gezien.
Maar goed, dus dat is op zich ook aan mij niet zo opzienbarend. Wat natuurlijk het saillante is dat dit nog eens een keer door mensen daarover wordt geklaagd op het moment dat het toch al zo slecht loopt in de formatie.
Ja, wat is daar de logica van?
Nou, ik weet niet of er per se een logica in zit. Dat hoeft niet altijd, hè. Ik bedoel, het kan ook best zijn dat mensen per ongeluk zich een keer versproken hebben. Ik bedoel, ik loop al heel lang rond in Den Haag en lekken, zoals dat altijd wordt genoemd, dat impliceert altijd alsof er moedwillig iets wordt ingestoken bij journalisten. Dat is echt in meer dan de helft van de gevallen, is mijn ervaring echt niet zo. Soms verspreken mensen zich gewoon of stel je een vraag aan iemand en geeft iemand daar onbevangen antwoord op zonder zich te realiseren wat precies daar de gevolgen van zijn. Maar het helpt natuurlijk inderdaad allemaal niet. Zeker niet omdat de verhoudingen al zo slecht zijn. Zeker niet omdat Omtzigt al de schuld in de schoenen heeft de schuld in de schoenen kreeg geschoven na 6 februari. Hè. Dus ineens was alles de schuld van Omtzigt. Wat natuurlijk, daar kun je ook wel wat op afdingen. Dus ja, als de verhoudingen al zo slecht zijn en het wantrouwen al zo groot is, ja, dan snap ik ook wel dat Omtzigt denkt van zeggen jullie dit nou expres tegen journalisten alleen maar weer om mij de Zwarte Piet te kunnen geven?
Nou ja, ik hoorde er wel één ding over in de nagalm van die verwijten aan zijn adres. En dat is, je kunt natuurlijk vinden dat iemand labiel is. Hè? Dat ook het publiek wil laten weten dat je vindt dat hij labiel is. Maar wat hier ook een rol bij speelde, begreep ik, is dat ze ook het idee hebben dat hij het inzet. Dat hij het strategisch doet. Dus een helbui of een sneer feinst. Omdat ze weten dat hij ook zo af en toe in elkaar zit.
Maar hoe zou hij dat dan inzetten?
Nou ja, als jij op een punt komt dat hij iets moet toegeven. Of dat hij een keer genoegen moet nemen met iets bij een onderhandeling. Als hij dan ineens uit zijn slof schiet, dan kan je daar als tegenstander zeg maar van schrikken en denken van we moeten het wel een beetje leuk houden. Ik bind wel een beetje in. Dat zou je reactie kunnen zijn. Maar ja, als je vermoedt dat diegene het inzet, dat hij het spel speelt, ja, dan denk je, nou, zak er maar in. Ik ga niet toegeven omdat jij hier met een zakdoek in je handen staat. Dus, ja. Als dat ook een rol gaat spelen, dan is het vertrouwen wel heel broos. Hè? Dus, ja.
Dat wordt dan wel een uitdaging voor Putters. Want als dat soort geluiden inderdaad spelen rond de formerende partijen. Dan was er nogal heel wat kneedwerk voordat je dat...
Je snapt waarom ik toch minder optimistisch ben dan Tobias.
Ja, waar haal je dan je optimisme vandaan, Tobias?
Ik ben gewoon een zonnig mens. Dat is het gewoon. En bovendien, je moet het ook in de tijd zien. Hè? Er is een reden dat Putters, die heeft 4 weken gekregen. Nou, hij heeft 1 week in het reces eigenlijk lopen lantefanten, zeg ik even heel kort door de bocht. Hij heeft met hoogleraren zitten praten. Nou ja, het zal allemaal wel. Het is gewoon tijdvulling geweest natuurlijk. Maar daarna...
Nou ja, tijdvulling in zoverre... De 4 partijen wat rust gunnen. Exact. Had natuurlijk ook wel een functie.
Ja, ik namelijk was ook nog niet klaar.
Oh, sorry.
Nee, geef niet.
Oh ja, nou ik...
nee, want het heeft inderdaad een week rust gegeven. En wat hij vervolgens heeft gedaan is die partijen afzonderlijk uitnodigen of met z'n tweeën bij elkaar zitten. En hij heeft dus die confrontatie van die 4 heeft hij vermeden tot nu. Want je komt nu op een punt dat die deadline nadert. Dat is natuurlijk ook een tactiek om tijd zijn werk te laten doen. Maar ook om die partijen onderling. Nou, als het goed is tussen Pieter en Dylan, dan is het misschien ook wel goed tussen Pieter en Geert. Enzovoort. Hij heeft ook wel de rust in het proces gebracht om tot dit punt te komen. Maar ja, nu is het dadelijk alsnog wel buigen of barsten, denk ik. Ja.
En uiteindelijk is dat... Kijk, ik ben pessimistisch inderdaad. Maar het enige wat de formatie tussen deze 4 partijen kan redden, waarom het alsnog kan lukken, is uiteindelijk tijdsdruk. We hebben bij eerdere formaties ook altijd gezien als partijen... De vorige formatie, laten we die even nemen, hè, tussen Van Rutte 4. Daar heeft het notabene een half jaar geduurd, hè, voordat partijen het erover eens waren wie überhaupt met wie wilde gaan onderhandelen. Ik bedoel, we denken dat het nu erg is. Toen was het nog veel erger. En uiteindelijk, wat altijd helpt, is tijdsdruk. Dan gaat er iets ontstaan in de samenleving van wat zijn ze in hemelsnaam mee bezig in Den Haag. Partijen gaan het ook merken, weet je wel, politici in de gemeenteraden, in de provincies, die worden aangesproken op straat. Er komt druk in zo'n partij van jongens, kunnen we dit nog wel maken? We staan toch eigenlijk voor gek? En pas dan is altijd wel een partij bereid om uiteindelijk in te binden. En dan is het altijd onder in het belang van het landsbelang. Of iemand moet over de schaduw heen springen, laat mij het dan doen. In de vorige formatie was dat de ChristenUnie. Hè? Die zou nooit meer met Mark Rutte in zee gaan. Nou ja, uiteindelijk deden ze het toch. Dus wie weet, als dit nog even zo doorgaat, krijgen we een soort vanzelfde fenomeen. En is het of de VVD die zegt, nou oké, dan gaan we wel in een kabinet zonder de NSC. Of is het de NSC die zegt, nou oké, dan gaan we wel ook in een kabinet. Ja, en dan gaat de VVD mee en dan kan het alsnog ineens snel gaan.
Toch een optimist uiteindelijk, hè? In de kern.
Uiteindelijk wel, ja. Kijken of die straks nog steeds zo enthousiast is. Want we gaan door met het volgende onderwerp. In de Tweede Kamer werd deze week gestemd over de nieuwe natuurherstelverordening van de EU. Doel van die wet is om de aangetaste natuur in de Europese Unie te herstellen. En een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet tegen die wet stemt. Omdat de strengere regels te veel impact hebben op de economie en de landbouwsector. Dan was er iets heel opmerkelijks daarmee aan de hand over die stemming, Tobias.
Christiane van der Wal, VVD-Kamerlid, maar ook VVD-minister, die stemde voor de motie die tegen de wet is. Nou, dat is een beetje raar, want als minister is er dus voor de wet, maar als Kamerlid, diezelfde dag dus, met een andere pet op, is ze tegen de wet. Ja, en dat is ongemakkelijk. En dat heeft nu helemaal mee te maken dat wij demissionaire ministers in een kabinet hebben, die tegelijk dus ook Kamerlid zijn. Ze kan het zelf heel goed uitleggen.
Ik zit daar wel echt namens de VVD-fractie. Dit is het fractiebesluit. En dan ga je daarin mee. Ja, dat is dus heel transparant. Dat je, zolang een kabinet demissionair is en je zowel Kamerlid bent, onderdeel uitmaakt van de VVD-fractie, maar ook kabinetslid bent van een demissionair kabinet, dan is het wel heel transparant hoe die hazen lopen.
Ja, we hebben dit eerder gezien, hè, met Van den Burg.
Ja, Jezus, over de spreidingswet. Ja, dit is gewoon lelijk, altijd. Dit ziet er niet uit.
Maar dat komt gewoon omdat ze 2 petten hebben. Ja. En de ene keer moeten ze het ene uitdragen en de andere keer het andere.
Ja. Ja. Overigens, diep in haar hart wil ze niet tegenstemmen. Alleen, ja, je wil ook geen verdeeldheid in de VVD-fractie uitstralen. Ja. Dus daarom stemt ze mee. Dat is precies de reden waarom Van den Burg dat destijds deed met de spreidingswet. Maar ja, zij heeft, en dat heeft ze een week geleden nog aan de Tweede Kamer als minister geschreven. Jongens, die natuurwet, daar zien wij ook echt wel bezwaren tegen. We hebben nu al, om even wat achtergrond te schetsen voor de luisteraar. We hebben nu al in Nederland grote problemen met stikstof. Dat komt omdat wij door allerlei Brusselse regels gedwongen zijn om onze Natura 2000 gebieden te beschermen. Nou, daardoor ligt al sinds 2019 heel veel bouwprojecten plat. Grote problemen. Nou, die problemen dreigen nog groter te worden, omdat er bovenop die huidige regels nog eens een keer een extra Europese verordening komt die ons dwingt de natuur in goede staat te herstellen. Nou, Nederland is daar altijd kritisch over geweest, andere landen overigens ook. Daar is heel lang over vergaderd. Die wet is afgezwakt, overigens mede door de inzet van Nederland. En Van der Wal zegt, ja jongens, die wet die gaat er komen. Hoe dan ook, want een tegenstem van Nederland heeft geen zin meer.
Want de meerderheid is voor.
Een meerderheid is voor, een gekwalificeerde meerderheid heet dat dan formeel in Brusselse termen. Dus dat heeft geen voor meer. Wij hebben al op heel veel punten de wet kunnen afzwakken. En als wij dan nu toch nog tegenstemmen, ja, dan zetten we dus bij een volgende onderhandelingsronde, zeggen landen, ja, waarom zouden we jullie je zin nog geven als jullie toch tegenstemmen? Dus dat ondermijnt onze onderhandelingspositie in de toekomst. Nou ja, daar kun je het mee eens zijn of niet, maar dat vindt zij. En dat vindt het kabinet eigenlijk ook. Dus ik vermoed, er zal ongetwijfeld vandaag over gesproken worden in de ministerraad, en terwijl wij dit opnemen, loopt die nog. Maar ik vermoed dat het kabinet niet gaat tegenstemmen.
Klein haakje nog naar de formatie dit, hè? Want dit stoelt dus allemaal op een motie waarover gestemd werd van de week. En die motie kwam van BBB en NSC. Nou, met wie zit de VVD om tafel? Die partijen. En bij de VVD hadden ze dus echt de pleuris erin dat ze met die motie kwamen. Want ja, daardoor werd Van der Wal dus zo voor het blok gezet en min of meer voor lul. Dus dit zette ook wel een klein beetje kwaad bloed achter de schermen bij de VVD. Maar goed, ja.
Toch blijven jullie optimistische mensen.
Ook weer niet zo heel erg van ouw, maar ja, toch wel een klein stootje.
Nou ja, kijk, de VVD heeft overigens nog geprobeerd de stemming over deze motie uit te stellen. Ja. Hè, want ze zaten er ook wel mee in hun maag van ja, poepoe, krijgen we weer zo'n rare ding met Christiane van der Wal die tegen haar eigen wet moet stemmen. Dat wilden ze eigenlijk niet. Maar ja, dat gunde BBB en NSC de VVD niet. En de VVD, ja, in de ministerraad hebben ze geen meerderheid. Dus ze gaan daar ook nul op hun request krijgen, vermoed ik.
Ja, we kregen net al een klein college Beethoven. Daar gaan we nu mee door. Want het geheime plan waarmee het demissionaire kabinet hoopt te voorkomen dat na Unilever en Shell ook technologiebedrijf ASML uit Nederland vertrekt, die heeft die codenaam. Operatie Beethoven. Klinkt heel spannend, maar wat staat er eigenlijk in?
Nou ja, er staat niks in, behalve dan, want er is nog niks, behalve dan dat er gesprekken zijn tussen het kabinet en ASML. Kijk, ASML heeft meermaals gewaarschuwd, moet ik zeggen, of gedreigd is eigenlijk een beter woord, van nou ja, misschien gaan we wel weg uit Nederland als die regels allemaal steeds negatiever worden voor ons. En dat was eerst, ging dat om twee dingen die de Kamer vlak voor de verkiezingen ineens doorheen heeft geduwd. Dat was namelijk dat expats meer belasting moeten gaan betalen. En het tweede was dat beursgenoteerde bedrijven voortaan belasting moeten gaan betalen over aandelen die ze zelf inkopen. En bedrijven doen dat vaak om zodat de aandelen voor hun aandeelhouders meer waard worden. Om het even heel simpel te zeggen. Dus dat zijn dingen die bedrijven graag doen. Nou ja, dat kan niet meer. Of dat wordt in ieder geval allemaal minder aanlokkelijk. Daar was ASML al not amused over. En dan dreigt er ook nog eens een keer een nieuw kabinet te komen wat met strengere regels komt voor kennismigranten, arbeidsmigranten. En daarvoor kwam er ook maar weer een schot voor de boeg van ASML. Van ja, denk erom jongens, als jullie dat gaan doen, dan gaan wij misschien wel weg. Nou ja, dit past een beetje in een bredere trend van klagende bedrijven. We hebben Shell gehad die wegging. We hebben Unilever gehad die wegging. DSM is al niet meer Nederlands. Dat is inmiddels Zwitsers. 1 op de 6 bedrijven gaf in een recent onderzoek van de Universiteit van Amsterdam aan te overwegen Nederland te verlaten. 1 op de 3 internationale bedrijven zegt dat zelfs. En dat komt omdat ze klagen over, jongens, die politiek, de ene week vinden ze dit, de andere week vinden ze dat. Zo kunnen we geen lange termijn beleid maken. En het tweede is, we moeten steeds meer belastingen betalen in Nederland. Dat vinden we niet leuk. Ja, en het derde is, het algemene sentiment in Nederland tegen het bedrijfsleven wordt steeds negatiever. Daar kun je je schouders over ophalen, maar het kabinet heeft zoiets van, ja, hallo, misschien moeten we toch eens met ASML om tafel om te kijken of we niet iets voor ze kunnen doen.
Waar we mee bezig zijn is te zorgen dat we een goed vestigingsklimaat voor bedrijven hebben in Nederland. En dat is iets waar we eigenlijk iedere dag weer voor moeten strijden, dus niet meer vanzelfsprekend. En een hele belangrijke sector is de semicon sector. En daar is ASML een voorbeeld van, maar er zijn meer bedrijven actief. NXP, ASM, BESI. En we hebben heel veel in handen als Nederland. Maar daar moeten we iedere dag ons best voor doen om dat goed te houden.
Ja. Hoe dichtbij is het moment nu gekomen dat ASML Nederland gaat verlaten?
Ja, het is op dit moment helemaal niet aan de orde. Wat in ieder geval wel aan de orde is, is dat zij grote plannen hebben en dat deze sector gewoon groeit.
Ja, want ASML, nog heel even voor het algemeen begrip, dat is die grote chipfabrikant.
Enorm groot bedrijf in Veldhoven. Wat daar overigens ook nu, as we speak, enorm aan het uitbreiden is. Daar wordt enorm veel gebouwd. Chipmachinefabrikant, wereldspeler. Het kroonjuwel van de Nederlandse economie noemen ze het ook wel eens in Den Haag. Dus die gaat echt niet 1, 2, 3 weg.
Maar zij dreigen nu eventueel niet als meer gaan in, uitbreiden.
Dat niet meer in Nederland te doen, maar in andere landen.
Ja. Ja.
Mag ik nu even iets zeggen over die arme miljonairs? Want Boskalis kwam daar deze week ook nog bij. Ik ga heel even mijn linkse pet opzetten en zeggen boe. Want dit is wat die bedrijven dus met enige regelmaat doen. En als ze het al niet zelf doen, dan bellen ze naar VNO-NCW dat die het moeten doen. De noodklok luiden. Bedrijven hebben het hier te zwaar. Die gaan weg. Dat kan allemaal waar zijn. Daar wil ik van afwezen. Maar het is ook wel een periodiek ding om te klagen bij het kabinet met nou ja, als het regent bij wijze van spreken met dit land is niet meer goed voor ons. Dus die kanttekening moet je erbij zetten. En dat maakt het voor Kamerleden ook best wel ingewikkeld om dat te beoordelen. Want ja, een bedrijf dat jaar in jaar uit dreigt weg te gaan. Ja, moet je die maar eindeloos tegemoet komen met regelingen en fiscale voordelen. Dat is best een klus. Nou vind ik voor wat betreft ASML is er wel wat te zeggen over de klachten van wat er in dit najaar is besloten. Hans zei het al over die opkopen aandelen en de expatregeling. Daarvan zeggen ook ambtenaren, jongens, let op, dat kan echt wel gevolgen hebben. Gewoon objectief gezien is dat voor bedrijven niet aantrekkelijk. Maar ja, de waarheid ligt dus, laat ik het zo zeggen, voor een Tweede Kamerlid om te beslissen over hoe gunstig je het moet maken, is dat best lastig. Want het is ook heel vaak gewoon ketelmuziek.
Kijk, pet eraf, Tobias. Dan moet jou nog een frustratie van het hart.
Ja, dit vond ik opvallend afgelopen week. Er was een, zoals wij allemaal weten, en dat vindt niemand leuk, is de hoogte van de verkeersboetes flink omhoog gegaan. Dat is aangekondigd al eind vorig jaar. En minister Dylan Jessicus, die erover gaat, die heeft daar ook bij gezegd, jongens, dat is vervelend. Daar zit ook verder helemaal geen idee achter over verkeersveiligheid, want hogere boetes werken helemaal niet. Dat is al meermaals uit onderzoek gebleken.
Waarom zijn die omhoog gegaan dan?
Nou, puur en alleen omdat er een gat is in de begroting van justitie. Ze hebben gewoon geld tekort, ze hebben geld nodig. Waar kun je het ophalen? Bij automobilisten. Kom bij, deze week kwamen de cijfers van vanuit Leeuwarden, waar het OM altijd turft hoe vaak wij door rood rijden en zo. Die cijfers zijn weer op het niveau van voor corona. Dus het is gewoon een cash cow. Dat vindt de Tweede Kamer niet leuk, lieten ze deze week in het vragenuurtje nog eens merken.
Voorzitter. Afgelopen week werd heel Nederland overvallen door het slechte nieuws dat de verkeersboetes met 10% zijn verhoogd. Voor veel Nederlanders staat het water aan de lippen vanwege de torenhoge inflatie. De minister heeft besloten om die mensen hun kop onder te drukken door de verkeersboetes astronomisch te verhogen.
Als je als werkgever de arbeidstijdenwet overtreedt, is de boete lager dan wanneer je als automobilist links rijdt. En dat laat wat de SP betreft zien onnodig links rijdt. Dat laat wat de SP betreft zien dat het totaal uit balans is geraakt en dat die verkeersboetes te hoog zijn.
En voorzitter, het is goed dat verkeersovertreders beboet worden. Maar het is absurd dat het goedkoper is om iemand een klap te verkopen dan om een simpele verkeersovertreding te plegen.
Ja, Kamer is niet blij, maar Kamer ook boter op het hoofd. Want nu komt de crux. Je kunt in een vragenuurtje kun je niks anders doen dan leuke filmpjes klimpen voor je achterban. Je kan daarna ook nog wel met een motie komen om het een en ander op te roepen. Er is ook een motie in de Kamer, door de Kamer aangenomen, met jongens, verhoog die boetes niet. Maar een motie is niet meer dan een oproep aan het kabinet. Het is niet zo dat de wereld dan ineens de andere kant op draait. Het hele punt is nou
komen
juist
er zo'n 5000 per jaar worden denk ik, ja. Ingediend. Ja. Hè? Ik bedoel, even om het in perspectief te zetten.
Ja. Dat is dus niet heel veel meer dan een aansporing. Alleen het punt is, in februari was de begrotingsbehandeling voor het ministerie van Justitie. Dat is de plek dat er met geldpotjes wordt geschoven. Ja, en toen heeft de Tweede Kamer collectief een dutje zitten doen. Want daar hadden ze per amendement, hè, dat is echt een aanpassing van de wet en een begroting is een wet. Daar hadden ze kunnen zeggen, oké, je hebt een gat op de begroting. Maar dan gaan we dus, hier gaan we geld weghalen. Dat steken we daarin. Dan hoef je de boetes niet te verhogen. Dat is hartstikke ingewikkeld. Want dat gaat ergens pijn doen. Maar als je het zo belangrijk vindt, dan is dat het moment. En ik heb de notulen van die begrotingsbehandeling erop nageslagen. Niemand heeft het woord verkeer of verkeersboete ook maar genoemd. Ja, dat is dan vind ik wel, dan kun je een maand later in een vragenuur heel veel stampij maken, maar dan heb je dus gewoon zitten
slapen. Ja. Dat is overigens precies de reden waarom ik altijd zo moeite heb met die eindeloze motie-diarree van de Tweede Kamer. Want ze maken er altijd goede sier mee op sociale media. Kijk eens, wij hebben een motie ingediend hier en hierover. Alleen de motie is inderdaad vaak van wij willen wereldvrede. Maar de pijnlijke beslissing van goh, hoe gaan we dat betalen, die staat er zelden bij.
Ja, volgende week. Dan gaat het dus allemaal over die formatie. Zijn er al strootjes getrokken? Wie gaat er naartoe?
Tobias.
Ik kijk naar jou, Hans. Ik heb avonddienst die dag. Ja, trek maar wat warm aan.
We zijn niet heel vriendelijk voor elkaar, hè, deze aflevering.
Volgende week was het complimentendag. Deze week doen we weer gewoon normaal.
Ik ga je zo van je kruk helpen.
Tot zover deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week, dan zijn we er weer. Tot dan.
Goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.